Gemeente, je hoeft niet heel veel van vissen en visserij te begrijpen om toch wel te weten dat het belangrijk is dat je wat vangt. Als je gaat vissen en je vangt niks, dan is dat een mislukking. Of je nou beroepsvisser bent of hobbyist, je gaat vissen om wat te vangen. En goed, dan zal het zo zijn dat als mensen aan de waterkant gaan zitten vissen, dat het op zich ook wel ontspannend kan zijn om er te zitten, maar het is er toch om bedoeld om iets te vangen. En als dat niet lukt, dan is het niet gelukt, dan is het mislukt. Zo gaat het in deze geschiedenis. Maar terwijl die discipelen proberen om iets te vangen en het lukt maar niet, is er iets anders aan de hand. Staat er aan de oever van de zee van Tiberias iemand die eigenlijk bezig is om hen te vangen. En hij krijgt ze ook. Precies daar waar hij ze hebben wil. Dat is waar deze geschiedenis om gaat. Om onze pogingen om iets te vangen, om iets binnen te halen, om iets te bereiken, om iets te kunnen. En dwars daar doorheen wat de Heere doet. En hoe hij bezig is om mensen te vangen. Het thema van de preek is vangen en gevangen worden. We letten op drie dingen. We letten allereerst op de mislukking die de discipelen ervaren. Vervolgens op de ontdekking die ze doen. Het is de Heere. En ten derde op het onderwijs dat ze van de Heere ontvangen. Vangen en gevangen worden, mislukking, ontdekking en onderwijs. Het begint ermee dat Petrus zegt, ik ga vissen. Nou, zo kennen we Petrus. Als iemand die moeilijk stil kan zitten, die altijd wat moet doen. Als iemand die in actie komt en ook als iemand die het voortouw neemt en die anderen met zich meekrijgt. Een echte leider zou je tegenwoordig zeggen. Ik ga vissen. Het is in de periode na de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar nog voor zijn hemelvaart. En ja, wat moeten de discipelen nu doen? Ze moeten uiteindelijk wachten op de hemelvaart en op de uitstorting van de Heilige Geest die daarna zal komen, maar het duurt lang. En het duurt Petrus al snel te lang, zo kennen we hem wel. Ik ga vissen, zegt hij. En dan moeten we wel goed bedenken dat als Petrus dit zegt, dat het niet de een of andere hobby van hem is. Petrus was van beroep visser. En hij gaat dan ook, in de grondtekst is dat goed te zien, in het schip, zijn eigen schip. Vaak waren die vissersschepen eigendom van een soort maatschap van complete families. We mogen veronderstellen dat die tijd dat Petrus de Heer Jezus is gevolgd om rond te wandelen door Israël, dat schip niet zomaar werkeloos aan de kant heeft gelegen, maar dat er anderen van de familie waren die ermee het water op gingen om vis te vangen. En nu zegt Petrus, ik kan dat wel weer doen. Ik ga vissen. En de andere discipelen gaan met hem mee. Het is wel belangrijk om dit te weten, want als Petrus erop uitgaat, dan is het dus niet, nou ja, eens kijken of we wat vangen vandaag en zo niet, dan zijn we er toch even lekker uit geweest. Maar het gaat gewoon om brood op de plank. Er moet vis worden binnengehaald die vervolgens kan worden verhandeld of geruild en ten dele ook gegeten. Uiteindelijk moeten daar gezinnen van leven. Petrus gaat het water op. De zee van Tiberias. Een plek voor de discipelen vol herinneringen. En niet alleen omdat ze er eerder zo vaak gevist hadden, maar een plek ook vol herinneringen aan de Heer Jezus Christus, die er nu niet bij is. Hij is het die hen bijeenbracht. Hij is het die hen bindt, deze discipelen. Maar hij is er nu zelf niet bij. Dan mogen we veronderstellen dat ze terug hebben gedacht aan de storm op zee, toen ze dachten dat ze zouden vergaan, deze vissersmensen die niet konden zwemmen. De golven gingen hoog en de wind loeide en de Heer Jezus lag te slapen in het schip. En ze maakten hem wakker op een ruwe manier, een onbeschofte manier zou je tegenwoordig zeggen. Bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Interesseert het u niet dat we vergaan? Maar het interesseerde hem wel. En hij had de wind en de golven gestild met een enkel woord. En ze hadden zijn macht gezien en ze hadden gezegd, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En inmiddels weten ze het, hij is de Zoon van God, hij is de opgestane. Zouden ze ook niet terug hebben gedacht, ja, ze zijn nu bezig om te gaan vissen. Aan die wonderlijke visvangst die de Heere hen had gegeven. Dat ze zo overvloedig vis vingen. Wat een rijke herinneringen liggen er bij die zee van Tiberias. Maar herinneringen kun je niet eten. En het is wel mooi als je op een bepaalde plek goede herinneringen hebt. En als je veel van de Heere hebt ontvangen. En als je geestelijke lessen hebt geleerd. Maar vandaag dan? Dat is nu aan de orde. Ze moeten vandaag vis vangen, hoe mooi die herinneringen ook allemaal zijn. En daarom gaan ze erop uit. De hele nacht. Nacht is de beste tijd om te vissen. En ze werken die hele nacht. En ze vangen niks. Dan was het natuurlijk altijd zo dat het wat verschilde. Dat is in alle vormen van werk. De ene keer gaat het geweldig goed. En de andere keer dan zit het tegen. Kun je dat altijd verklaren? Nee. Maar dat je een hele nacht vist en dat je niet één visje vangt, dat is wel uitzonderlijk. Ja, dat is iets unieks. Dat is niet langer normaal. De hele nacht vissen en niks vangen. Stel het je maar eens voor. Een visser die laat zijn netten neer met een bepaalde verwachting. Een visser die zijn netten neerlaat, lijkt wat dat betreft op een boer die het zaad zaait. Alleen moet die boer veel langer wachten. En die visser die laat die netten neer in de verwachting dat als die ze weer omhoog haalt, dat hij de vis aan boord kan halen. Veel of weinig. Maar als je dat nou telkens doet, en ze zullen verschillende plekken hebben geprobeerd, en het helpt allemaal niks. Wat ga je dan denken? En hoe voel je je dan? Dat is een complete mislukking. Je bent helemaal voor niks aan het werk. We krijgen de indruk dat het nogal een spontane actie was van de apostel Petrus. Dat hij zegt, ik ga vissen en hij gaat ook. Zo kennen we hem ook wel. En dat betekent dus, hij werkt nu een nacht door samen met die anderen die meegaan. Waarschijnlijk daarvoor niet extra slaap gehad. En dan werk je zo'n hele nacht door en je hebt helemaal niks. Misschien zijn er wel onder ons die weten hoe het is om een complete nacht door te werken in een nachtdienst. Maar misschien ook wel, je was met iets bezig, er was een deadline op het werk of je moest een bepaald werkstuk inleveren en het moest echt af en je ging door tot in de kleine uurtjes en misschien wel tot het weer licht werd. Nou, als het dan weer licht wordt, dan voel je je doorgaans niet echt fit. Maar dan voel je je moe en je bent brak. Stel je nou voor. Je hebt de hele nacht aan dat werkstuk zitten werken dat af moest. En je was bijna klaar en je computer crasht. En je bent alles kwijt. Hoe voel je je dan? Dan heb je dus die hele nacht doorgehaald, want het moest af. Je hebt het helemaal voor niks gedaan. En zo is het bij die discipelen. Zo zijn ze eraan toe. En moet je eens even indenken, die vissersschepen die waren vaak onderdeel van een maatschap. Waarschijnlijk heeft Petrus samen met de anderen de plek ingenomen van een paar broers of wat neven die anders zouden gaan vissen. En moet je je voorstellen hoe Petrus straks terugkomt in Capernaum. En dat daar die familie vraagt, Petrus, hoe ging het vannacht? En dat hij moet zeggen, iemand met het karakter van Petrus. Ik heb niets. Ze zullen er misschien eerst ongelovig om lachen. Niks, Petrus, dat kan niet. Dat hebben we nog nooit gehad, dat je helemaal niks kan. Nee, echt, ik heb helemaal niks. En misschien zullen ze het niet zeggen. We zijn het aardige broers en neven. Maar ze zullen het misschien wel denken. Petrus kan het niet meer. Petrus is het verleerd. Vroeger, toen was hij een bekwame visser. Maar sinds hij mee is gegaan als discipel met Jezus van Nazareth, heeft hij niet meer, kan hij het niet meer. Petrus, fijn dat je het geprobeerd hebt, maar je hoeft niet meer te doen. Laat ons maar. Want wij weten tenminste hoe het wel moet. En waar blijft je gevoel van eigenwaarde, van beroepseer, als het zo gaat? Een complete mislukking. En dan staat daar iemand aan de oever. Ja, wij weten dat het Jezus is. En straks weten zij het ook, maar eerst weten ze het niet. En er staat iemand aan de oever te roepen. Er staat altijd iemand aan de oever te roepen. De mensen die het de beste weten, die staan altijd aan de kant. En die staan altijd aanwijzingen te geven voor hoe je het moet doen. En deze man roept: jongens, zo mag je wel vertalen wat er staat, kinderkunst. Jongens, jullie hebben zeker geen visje voor me. Want de vraag die er in de grondtekst staat, wijst erop dat een negatief antwoord wordt verwacht. Jongens, noemt hij ze. Ja, er zijn geen professionele vissers die daar bezig zijn. Dat zijn een stel amateurs, denkt hij. Ja, dat voelt natuurlijk extra pijnlijk voor Petrus en voor die andere discipelen. Ze worden aangezien voor een stel jongens. Dit zijn volwassen, bekwame Galileese vissers. Maar zo worden ze niet gezien. Jullie hebben zeker geen visje voor me. Want hij ziet al dat het schip niet zo diep ligt. En hij maakt een inschatting. Jullie hebben zeker geen visje voor me. Staat hij te roepen. Straks horen ze het in Capernaum. Straks is het verhaal dat in Capernaum de ronde gaan. Heb je het al gehoord van Petrus? Niet één visje. Dan stel je maar even voor dat jij die discipelen bent. Of dat u het bent. Je hebt de nacht doorgehaald. Helemaal voor niks. Je moet terug. Je moet de mensen onder ogen komen. Je moet ze gaan vertellen dat je niks hebt. En dan staat er iemand te roepen: je hebt zeker geen visje voor me. Hoe reageer je dan? Ja, geprikkeld natuurlijk. Nee, zeggen ze. Nee. Kortst mogelijke antwoord. Dat is dat nee dat je wel kent. Als er iemand is wezen winkelen. En die komt weer thuis. En je vraagt, ben je ook geslaagd? En het antwoord is nee. En dan weet je al, nu even niet verder vragen. Of als je zoon of dochter thuis komt van school en er was een belangrijke repetitie of iets dergelijks. En je vraagt, is het een beetje gelukt? Nee. Nou, vraag maar even niks verder, want de irritatie gaat hoog. Laat maar even. Nou, zo zijn de discipelen er aan toe. Een complete mislukking en ze moeten het nog zeggen ook. Waarom doet de Heere dit? Waarom wrijft de Heere het er zo in? Jongens, je hebt zeker geen visje voor me. Omdat hij ze wil laten zeggen dat het inderdaad mislukt is. Dat ze het niet voor elkaar konden krijgen om zelfs maar het kleinste visje te vangen. Daar wil de Heere Jezus zijn discipelen hebben. Om ze iets te leren. Want kijk, dat ze van de Heere afhankelijk waren, dat wisten de discipelen natuurlijk. En de Heere had tegen ze gezegd, zonder mij kunt u niets doen. En dat wisten ze, geloofden ze ook. Maar ze konden heus wel vis vangen. Dat was gewoon hun vak. Je hoeft je niet te vertellen hoe dat moest. Maar de Heere gaat ze leren. Petrus, visser. Zonder mij kun je nog niet één visje vangen. Je hebt mij nodig. Niet alleen in die dingen waarvan je denkt, dat kan ik niet. De grote dingen, de onbereikbare dingen, de dingen die indruk op je maken waarvan je zegt, ja, daar heb ik echt de Heere bij nodig. Maar je hebt de Heere ook nodig, zelfs in die dingen waarvan je denkt, daar ben ik de expert. Laat mij maar, dat kan ik wel. Vertrouw mij maar, ook op die gebieden. Heeft Petrus de Heere nodig en hebben wij de Heere nodig? Hoe is het met ons? Misschien is dat gevoel van teleurstelling voor ons wel heel erg herkenbaar. Op het werk, in je persoonlijk leven. Je blijft proberen, je blijft zoeken naar wegen. En telkens opnieuw heb je weer een nieuwe hoop en toch lukt het niet. Misschien is het wel herkenbaar voor u met betrekking tot uw gezondheid. U probeert dit en u probeert dat, maar dan helpt helemaal niks. Misschien is het wel heel herkenbaar op geestelijk gebied. Dat je in de kerk zit. En dat je daarna, als het ware, de netten ophaalt en denkt, ja, wat heb ik er nou uit meegenomen? Wat heb ik nou ontvangen vanochtend? Wat heb ik nou ontvangen in de achterliggende tijd? En dat je moet vaststellen, eigenlijk niks. Nog niet het minste misschien wel. Lege netten en dat keer op keer. Ja, zo kan het in de kerk ook wel zijn. Dat keer op keer het woord van de Heere horen. En het blijft als het ware op een afstand en je hoort het wel en je weet het misschien ook wel. En misschien komt het wel eens een keertje wat dichterbij. Maar als je nou zou moeten zeggen, heb je er nou ook wat van ontvangen? Geestelijke vrucht. Dat je denkt, nee. En wat doet de Heere nou? De Heere roept dat als het ware tevoorschijn. Dat is niet aangenaam. Het was voor de discipelen niet aangenaam. Het is nog niet aangenaam. Als hij je, ja, het is meer dan uitnodigen, als hij je prest als het ware, om nou eens eerlijk te zeggen, wat heeft het je nou opgeleverd? Al die inspanning van jezelf om jezelf te verbeteren, wat heeft het je opgeleverd? Al die pogingen om aangenaam te worden voor de Heere, wat heeft het opgeleverd? Al dat ijverige kerkgaan en bijbellezen, wat levert het op? Ja, de Heere vraagt het zelfs zo aan zijn discipelen. Het heeft zeker niks opgeleverd, hè? Waarom doet de Heere dat? Om ons eerlijk te maken. Om ons te laten belijden dat we zonder de Heere niks hebben en niks kunnen doen. Dat we compleet van Hem afhankelijk zijn. En dat als het van ons afhangt, dat het helemaal mislukt. Niet alleen mislukt op die gebieden waarvan we zeggen, ja, dat was toch al moeilijk en wie zou daar nou wel slagen. Maar dat het ook mislukt op die gebieden waarvan we denken, ja, maar dat kan ik wel. Hier ben ik de expert. Jongens, jullie hebben zeker geen visje. Nee. Kom er dan tevoorschijn. Met onze armoede en ja, ook met onze teleurstelling. Soms kun je het je toch afvragen, wat heeft het nou voor zin? Wat ontvang ik weinig? En ja, het zal aan mezelf liggen. Maar hoe kan het nou ooit anders worden? Nou, dat is nou precies waar de Heere zijn discipelen wil brengen, om ze uiteindelijk tot een ontdekking te brengen. Welke ontdekking dan? Die ontdekking die gaat in de weg van, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Dat klinkt bekend. Werp en gij zult vinden. Dat klinkt als, zoek en gij zult vinden. En zo werkt het hier ook. Als een bevel van de Heere om het op een andere manier te zoeken, op een andere manier te proberen die hij aanwijst. En waar het erop aankomt dat je de Heere vertrouwt en dus doet wat hij zegt. Waar het aankomt op eenvoudige gehoorzaamheid. Want Want die mannen daar aan de oever, ze weten nog steeds niet dat het de Heere Jezus is. Daar zegt, dat is compleet onlogisch. Want er zit vis, of er zit geen vis. En zou het nou werkelijk uitmaken of je dat net nou aan de linkerkant vastmaakt, of hoe breed is zo'n visserschip, een paar meter, aan de rechterkant vastmaakt. Je sleept het achter je aan. Wat maakt het nou uiteindelijk uit? Zou het werkelijk zo zijn dat ze de hele nacht hebben zitten vissen, terwijl er een enorme school vissen een paar meter rechts daarvan was? Dat zal toch niet. Dat is toch niet logisch. Bovendien, aan de rechterkant zit het roer. En daarom maakten ze het net nooit aan de rechterkant vast, want dan kon het in dat roer verstrikt raken. Stel je voor dat ze het doen. En de netten gaan stuk. En ze komen in Capernaum. En dan wordt het helemaal een moeilijk verhaal voor Petrus. Ja, we hadden niks gevangen. Helemaal niks. En toen stond er iemand op de oever. En die zei, ja, probeer het eens aan de andere kant. En ja, toen zijn onze netten stuk gegaan. Dat moet je maar durven. Dan moet je wel een groot vertrouwen hebben in die stem die tot je komt van de oever. Want logisch is het absoluut niet, maar ze doen het wel. En dan kun je zeggen, ja, ze waren helemaal moe van die doorwaakte nacht. Of ze waren zo murf dat ze dachten, laat die man daar alsjeblieft ophouden met roepen, we doen het wel. Kun je allemaal zeggen, maar ze deden het. Ze deden het. En dat was genoeg. Eenvoudige gehoorzaamheid. Dat is waar het hier om gaat. Eenvoudig luisteren naar de Heere, hoe onlogisch het ook lijkt, omdat het woord van de Heere is. En dan zal Hij tonen dat Hij inderdaad alles zelf meebrengt. Op die eenvoudige gehoorzaamheid komt het dus aan. Er is een verhaal dat Spurgeon vertelt in een van zijn boeken, dat hier wel wat bij past. Een zondagsschoolmeester in Londen. Een groep met allerlei verschillende jongens van verschillende leeftijden ook. Sommigen komen al heel lang naar die zondagsschool. En anderen zijn er voor het eerst. En er is ook een klein jongetje, ik meen van een jaar of 4, dat er voor het eerst is. En die zondagsschoolmeester die wil duidelijk maken wat het nou is om de Heere te geloven. Dat is om de Heere te vertrouwen. Wat de geloofsovergave eigenlijk is. En om dat duidelijk te maken heeft hij zo'n ouderwets horloge. U kent het wel, met zo'n klepje en aan zo'n kettingje. Zo'n zakhorloge. En hij haalt dat tevoorschijn en hij houdt het zo aan dat kettingje. En zegt, jongens, wie wil dit horloge hebben? En die oudere jongens die er dan vaker komen, die denken, nou ja, het zal wel een voorbeeld zijn, we zullen het zo wel horen waar het over gaat. Maar het jongetje dat er voor het eerst is, dat kleine jongetje, dat denkt, wil ik wel. En hij loopt er naartoe en hij houdt zijn handen op. En die zondagsschoolmeester die laat het kettingje los en het horloge valt in de handen van die jongen en hij stopt hem in zijn zak. En hij gaat weer zitten. Stralend natuurlijk. Maar die andere jongens, die zeggen, ja maar, wacht even. Mag ik nu echt houden dan? Ja. Ja maar dat hadden we niet begrepen. We dachten dat het een voorbeeld was of zo. We wisten niet dat het echt waar was. En toen ging die zondagsschoolmeester met die jongens praten over wat nou geloofsovergave is en geloofsgehoorzaamheid is. Dat is eigenlijk iets heel eenvoudigs. Het is alleen maar je handen ophouden en ontvangen. Het is alleen maar luisteren naar wat er wordt gezegd en niet verder gaan nadenken van nou ja, het zal wel dit of misschien is het dat. Maar eenvoudig je handen ophouden en dan ontvangen. Dus het woord van de Heer is eenvoudig en de gehoorzaamheid is eenvoudig, maar wij zijn zo ingewikkeld. En wij gehoorzamen maar zo moeilijk. Het was niet logisch dat die zondagsschoolmeester dat zou doen, toch? Je denkt toch, hij gaat toch niet zo'n horloge weggeven? Het was toch niet logisch dat ze vis zouden vangen als ze aan de rechterzijde het net zouden bevestigen en toch gebeurde het. Hoe is het bij ons? Want kun je vastzitten in allerlei vragen rondom wie de Heere is, rondom wat bekering is en hoe je ooit bekeerd zult worden? Maakt de Heere het nu zo ingewikkeld of zijn wij zo ingewikkeld? Is het grote probleem niet dat wij allerlei bezwaren hebben en allerlei gedachten hebben? Maar wat is er dan nodig? Het woord van de Heere horen en op hem vertrouwen, dat is geloven. En dat geloof is zo eenvoudig, maar wij zijn zo hopeloos ingewikkeld. Dat is de zonde en dat is het ongeloof. Dat we altijd onze mitsen en maren hebben, onze uitwegen hebben. De discipelen moesten het letterlijk over een andere boeg gooien. Is dat niet wat bekering is? Gehoorzaam aan het woord van de Heer. Het over een andere boeg gooien. Terwijl je vrienden misschien zeggen, joh, dat is toch niet nodig. En dat is toch niet, wat ga je nou dan toch doen? Terwijl de mensen om je heen zeggen, wat is er met jou gebeurd? Maar je luistert naar de stem van de Heer. In plaats van de stem van je eigen hart. Wat is dat ingewikkeld en wat is dat moeilijk? Totdat de Heere door zijn geest het ons onmogelijk maakt om niet te geloven. Je zegt, ja maar anders dan heb ik ook niks. En anders dan heb ik ook alleen maar lege netten. En als de Heere mij niet redt, dan kom ik om. Zou ik me dan niet verlaten op zijn woord zoek? En u zult vinden, werp en u zult vinden. Heere, hier ben ik. Ze bevestigen het net aan de andere zijde. En direct komen ze ook niet meer vooruit, haast niet meer vooruit. Want het net is ineens vol grote vissen. Wat is dit? Het is een wonder. En Johannes is de eerste die het ontdekt, de apostel van de liefde. Want de liefde is sneller van inzicht dan de ijver. En hij zegt het. Het is de Heere. En wat heerlijk is het als je dat ontdekt. Soms na een periode van alleen maar lege netten ophalen. Een periode van verwarring en van vertwijfeling en van allerlei levensvragen. En dat dan plotseling. Het is alsof het open gaat. En je plotseling ziet, hier is de Heere aan het werk geweest. En de Heere heeft me hier willen brengen. En ja, je ziet niet alleen, hier is de Heer aan het werk geweest, maar je ziet, het is de Heer. Wat is dat heerlijk als het woord van de Heer zo open gaat. Als je hier zit, of als u uw Bijbel leest, en je merkt, het is de Heer zelf die tot me spreekt. En het is de Heer zelf die me opzoekt. En het is de Heer die zich met mij niet alleen wil bezighouden, maar die mij ook wil redden. En die mij een nieuw leven wil geven. Het is de Heere. En dan moet je ook bij de Heere zijn. En ja, je kunt je hoofd schudden om die Petrus. Die Petrus, Johannes schrijft het eigenlijk best een beetje droogjes op. Ze zijn nog ongeveer 100 meter van het land. Dat is niet zo ver, ze zijn er zo. Je kunt beter aan boord van het schip blijven. Maar Petrus moet naar de Heere toe. En als je naar de Heere toe gaat, ja, dan kun je niet in je onderkleed gaan. Dus Petrus kleedt zich eerst even fatsoenlijk aan voordat hij in zee springt. Dus Petrus, en je kunt er je hoofd over schudden, maar je kunt hem hopelijk ook begrijpen. Het is de Heere. En bij de Heere moet ik zijn. Niet straks, niet over 5 minuten. Ik moet nu bij de Heere zijn. Hebben wij die ontdekking ook gedaan? In ons leven. Misschien naar allerlei wegen waarvan je dacht, waar gaat het naartoe? Allerlei vragen, allerlei duisternis, allerlei tegenslag, allerlei vragen die op je afkomen. Maar dat de Heer zijn woord spreekt, dat je niet kon twijfelen, niet langer mocht twijfelen, ook niet langer wilde twijfelen. Het is de Heer die naar mij vraagt, het is de Heer die me zoekt. En bij de Heer moet ik zijn. Dat is de heerlijkste ontdekking die we kunnen doen. Johannes schrijft dit aan het eind van zijn evangelie. Eigenlijk was hij al gestopt. En aan het eind van het vorige hoofdstuk is het eerste slot van het evangelie van Johannes. En hij heeft daar geschreven. Dit is allemaal geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Prachtig slot van het evangelie. Maar dan komt dit nog. Als een laatste illustratie met wat erop volgt. Het gesprek met Petrus. Van wat Johannes schreef, opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Hier zie je het. Hoe de Heere werkt. En wat heerlijk is het dat de Heere zelf zijn discipelen opzoekt. En dat hij zich zo aan hen wegschenkt. Verlangen we daar ook naar. Leven we daarvan. Zoeken we dit. Dan komen Petrus en Johannes en de andere discipelen komen aan land. En dan geeft de Heere hen een geweldige les. Wat had hij gevraagd? Jullie hebben zeker geen visje voor me. Als iemand zoiets vraagt, dan veronderstel je dat hij een visje wil hebben. Waarom wil hij een visje hebben? Omdat hij vis wil eten, kennelijk. Maar dan komen ze daar en dan is er al een kolenvuur. En dan is de vis al gereed. En er is ook brood. Alles is er al. Hij heeft niks nodig. En sterker nog, ze kunnen zo aanschuiven en ze kunnen zo krijgen en ze kunnen zo mee eten. Wat een geweldige les ligt daarin. Een dubbele les eigenlijk. Het eerste. De Heere heeft hen totaal niet nodig. Zij komen daar aan met een net vol vis en het is door de genade van de Heere dat ze het hebben mogen ontvangen. En nu zullen ze er bij de Heere mee aankomen en dan zullen ze er de Heere mee dienen. Maar de Heere laat ze zien, zonder mij kunnen jullie niks doen. Maar ik heb jullie totaal niet nodig. Verootmoedigende les. Zelfs de vruchten van de genade, van wat we van de Heere hebben ontvangen, dat heeft de Heere uiteindelijk niet nodig. Dat is geweldig belangrijk voor de discipelen als ze de wereld ingaan. Om vissers der mensen te worden. De Heere heeft hen niet nodig. De Heere is soeverein. En zeker, ze moeten erop uitgaan. Maar ze zijn en blijven compleet van de Heere afhankelijk. En als ze vissers der mensen worden, dan zijn er tijdperken en plaatsen waar ze de netten ophalen en waar ze helemaal niks vangen. En er zullen er andere momenten zijn op de Pinksterdag, opwekkingen, andere momenten waar ze de netten ophalen. Nou, ze kunnen ze nauwelijks ophalen, want ze zijn zo vol door de zegen van de Heere. En dan moeten ze het weten. Dan moeten ze het weten. En dat is niet omdat ik nu beter heb geëvangeliseerd dan gisteren. Dat is niet omdat ik beter ben dan een collega. Maar het is de Heere die het doet. En Hij heeft mij totaal niet nodig. Geweldig verootmoedigende les. Niet alleen voor apostelen, dominees, ambtsdragers, maar voor ieder waar Christen. De Heere heeft mij niet nodig. En dat kan een geweldige ontspanning geven. Het is van mij niet afhankelijk. Maar, tweede les. De Heere wil hen wel gebruiken. De Heere wil hen wel inzetten. Straks gaat hij met hen het gesprek aan. Daar kunnen we nu niet allemaal op ingaan. Maar hij wil ze wel inzetten als vissers der mensen. Dus ja, zo werkt de Heere. Hij gebruikt mensen wel. En ze moeten echt erop uitgaan. Zoals die vissers hard werken die hele nacht door. Ze moeten erop uitgaan en het beoordelen. En ze moeten als apostelen dienen. Maar de Heere is van hen niet afhankelijk. Ontvangen wij dat onderwijs ook dat we de Heere echt in alle dingen nodig hebben. Niet alleen voor het geestelijke leven, dat allereerst natuurlijk. Maar ook voor die dingen waarvan je denkt, ja, dat doe ik elke dag. Voor het werk in je gezin. Maar voor de baan die je hebt. Ook als je daar trots op bent en denkt, ja, maar daar ben ik echt goed in hoor. Zonder mij kun je niks doen. En zien we dan ook dat wat de Heere ons te doen geeft, dat dat uiteindelijk op zijn eer gericht is. En dat hij zondaren in zijn dienst wil gebruiken. Dat vraagt wel een bepaalde houding. Dat onze trots wordt geknakt. En straks dan zal Petrus aankomen in Capernaum met de anderen. En dan hebben ze een geweldige vangst. En dan zullen misschien die andere familieleden hem op de schouder slaan en zeggen, Petrus, je kunt wel zien, je bent een topvisser. Je bent het nog niet verleerd. En dan zal Petrus niet trots zeggen, ja, geweldig hè. Maar hij zal alle eer aan de Heere geven. Weet je, ik kon helemaal niks vangen. Maar de Heere heeft het me gegeven. Al die 153 vissen. Genade van de Heere. Kijken we zo wel eens naar ons leven? Niet alleen naar de grote en uitzonderlijke dingen, maar ook naar de dagelijkse dingen. Wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? En dan is het loon royaal, 153 vissen. Dat zijn er enorm veel. In de oude kerk lees je dat verschillende kerkvaders proberen daar een uitleg aan te geven. En het betrekken op de verschillende talen of de verschillende volken. Of dat het getal iets heel bijzonders zou betekenen. Maar we houden het er vanochtend maar op dat het gewoon echt heel erg veel vissen waren. Zo is de Heer. Hij geeft niet een beetje, zo'n beetje karig. Dat je denkt, nou ja, daar kunnen we het net aan meedoen. Maar de Heere geeft overvloedig. Hij heeft ons niet nodig. En dan was het zo natuurlijk, daar was het een kolenvuur, vis en brood. En dan mochten ze zelf wat meebrengen van de vissen die zij hadden gevangen. En Jezus zegt, komt herwaarts, houdt het middagmaal. En hij houdt de maaltijd met hen. Het is nog maar brood en vis. Goede maaltijd. Maar het is wel een teken van iets wat nog meer is. En wat komt. De dag komt dat de Heere met de zijne een maaltijd zal houden. Dat hij ze zal ontvangen. Ze thuis zal brengen. Of ze nou veel hebben gevangen in hun netten. Of weinig. Maar hij brengt ze bij zich. En hij zal ze ontvangen. En dan blijkt, alle dingen zijn gereed. En hoe we ons dan in dit leven ook nog moeten inspannen in de taak die de Heere ons geeft om te doen. Maar uiteindelijk, de overwinning is behaald. En het is zeker dat Gods kinderen eens bij de Heere zullen zijn en met hem zullen eten. De maaltijd van de vreugde. De maaltijd van het lam. Waar de Heere al zijn kinderen thuis zal halen. Waar de doorwaakte nacht is vergeten. En waar het duidelijk is dat de Heere regeert. Waar zelfs de zee is weggedaan. De macht van de chaos en van de ellende en van de dood. En waar de Heere Jezus Christus de zijne zal ontvangen. Kom, want alle dingen zijn gereed. Hier neemt Jezus het brood en hij geeft het hun en de vis desgelijks. En zo deelt de Heere nog uit tot de grote dag komt. Hoe zal het met ons zijn? Zullen wij daar ook zijn? Ons verwonderend over de genade van de Heer. Dat hij ons wilde gebruiken, al had hij ons niet nodig. Of niet? Het kan zo zijn dat we de stem van de Heere negeren. Dat we het helemaal niet willen, dat we geen antwoord willen geven, want dan moeten we openbaar komen met onze gebreken, met onze ellende, met onze totale mislukking. En dan denk je, ja, maar met mij is het toch nog niet zo erg en ik val toch nog wel een beetje mee. Toch is het nodig, onze totale mislukking. Wij kunnen het niet in eigen kracht. Zonder u, Heere, kunnen we niets doen. Lege netten. Beleiden we dat? Dat is makkelijk gezegd. Maar beleiden we dat werkelijk in heel ons leven? Wij kunnen nog zoveel. En we weten nog zoveel. En we weten hoe het zit. En niemand hoeft ons wat te vertellen. Ja, dat leerde Petrus daar dus af. Leren wij het ook af. En leren we om eenvoudig te luisteren naar de stem van de Heere. En wat heerlijk is het. Als je het hoort en geloven mag. Ja, het is de Heere die me voedt. En het is de Heere die naar me omziet. De Heere namelijk in het evangelie van Johannes, het slot. Dat betekent de opgestane. Hij die door de dood heen is gegaan. Het is de Heere. En als ik eenmaal aan de andere oever kom. Dan is het daar niet nacht. Maar dan is het de Heere die me opwacht. Wat ben je gezegend als dat je toekomst is. En wat ben je arm als je dit mist. De Heere roept nog. En misschien is het vandaag wel de dag. Voor u, voor jou. Om het letterlijk of figuurlijk over een andere boeg te gooien. En het niet langer te verwachten van je eigen inspanningen. En niet langer vol te houden in je eigen zonde. Maar wat de wereld dwaasheid vindt en wat je zelf niet kunt begrijpen. Maar het van de Heere te verwachten. En wie dat doet, die blijft niet ongezegend. Maar die wordt royaal door de Heere gezegend. Wat een onderwijs voor die discipelen. Wat een onderwijs ook voor ons. En kun je dan niet verder? Zouden de discipelen zo niet verder hebben gekund? Met deze herinnering, met dit geloof. Ook als het moeilijk is en je lege netten ophangt. De Heere weet ervan. En de dag komt dat Gods volk binnen zal gaan. En dat hun vreugde volkomen zal zijn vanwege de overvloed die de Heere schenkt. En bovenal vanwege de Heere zelf. Amen.